Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Schaamteloos Randstedelijk is dé podcast voor jonge mensen in de stad op zoek naar houvast.
Iedere aflevering houden wij, Doortje Smithuizen en Per van den Brink, de jonge steling spiegelvol.
Hoe erg is de wooncrisis voor millennials? En kan je eigenlijk nog wel vlees eten?
En is natuurwijn helemaal super of is het totaal overbodige luxe?
Wij zijn jouw gids binnen de Randstedelijke bubbel. Luister nu naar onze podcast Schaamteloos Randstedelijk. Overal waar jij je podcast luistert.
Hallo, dit is de wekelijkse podcast van De Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. De lockdown begint te versoepelen. Niet alleen bij ons, ook in Spanje, Frankrijk. Overal worden de strenge regels een beetje losser. Het is spannend wat dat betekent voor de verspreiding van het virus. Het is niet uitgesloten dat er nieuwe golven van besmetting volgen. Maar goed, stel er komt een vaccin en de gezondheidscrisis gaat voorbij. Wat voor wereld treffen we dan aan? Hoe herstellen de economieën zich? Gaat de economie gewoon door waar die gebleven was voor de crisis? En wie wordt of is de wereldleider? De Verenigde Staten of China? Deze week schrijven Rutger van der Hoeven en Casper Thomas daarover in De Groene. En Rutger is vandaag te gast in de podcast. Welkom Rutger.
Dank je.
Of eigenlijk ben ik te gast bij jou, want we zitten in een vakantiehuisje in Drenthe. Misschien hoort u de op de achtergrond, wij horen ze in elk geval wel, de vogels hier lustig fluiten. Maar dat neemt niet weg dat we over een heel serieus onderwerp gaan praten. En we zitten wel op 1,5 meter van elkaar.
Ja.
Wat doe je hier eigenlijk, Rutger? Is het gewoon vakantie?
Ja, gek genoeg is het vakantie, in ieder geval schoolvakantie. Ik heb schoolgaande kinderen. En we hebben dat aangegrepen om naar het huisje, vakantiehuisje van mijn moeder te gaan. Dus ja, het is gek in coronatijden, maar vakantie gaat toch ook door. Net als school, dus daarom zijn we hier.
Oké. Je werkt behalve voor De Groene ook aan de universiteit in Utrecht. Of de hogeschool in Utrecht, of is dat?
Universiteit.
Universiteit. En aan de universiteit in de UCLA in Californië.
UCLA, daar heb ik gewerkt.
Daar kom je net ook een paar weken geleden vandaan, hè?
Nou ja, ik heb in 2 keer gewerkt in de Verenigde Staten aan de universiteit. Ja. 1 keer in UCLA, 5 jaar geleden.
Okay.
En 1 keer in de Universiteit van Californië, Santa Barbara. Het is vlakbij, maar niet dezelfde universiteit. Daar kom ik inderdaad een paar weken geleden, een paar maanden geleden ondertussen vandaan.
En wat heb je daar gedaan?
Ik heb daar geschiedenis gegeven. Ik heb in UCLA ook geschiedenis gegeven. Een vak over fotografie en een schrijfvak.
En dat is zo bijzonder dat ze jou daarvoor uit Europa laten komen om daarover te vertellen.
Ja, ik wilde dat heel graag. Ik heb een paar universiteiten aangeschreven. Aan UCLA deed ik mee aan een uitwisseling van de Universiteit Utrecht. De universiteit in Santa Barbara heb ik zelf aangeschreven. Ja, die universiteiten die huren tijdelijke staf in. En ja, als iemand zich aanbiedt met een vak wat ze graag willen hebben, ja, dan zegt ze soms ja, zoals in dit geval.
En jouw deskundigheid, daar ben je geloof ik ook op gepromoveerd, zit in beeld en fotografie.
Ja, geschiedenis van fotografie.
Goed, dit allemaal ter inleiding. Je bent verder de buitenlandredacteur van De Groene Amsterdammer. Tot zover, nu gaan we het over de echte zaak hebben. De post-corona-wereld, dat is de titel van jullie verhaal. Wat wil je in de toekomst kijken?
Ja, zoiets.
Nou, laten we eens kijken een paar dingen die we kunnen zien. Het eerste is wat opvalt, zo staat het ook in jullie verhaal, corona is een wereldwijd probleem. Je zou zeggen, als iets zich leent voor een wereldwijde aanpak is dat dit, want alle landen, alle werelddelen worden erdoor getroffen. Maar, constateren jullie, die wereldwijde aanpak ontbreekt feitelijk.
Ja, dus het is iets wat we weten van het Trump-tijdperk, dat er niemand de leiding neemt, dat de wereldpolitiek in chaos zit, dat het land wat aangewezen is om de leiding te nemen in politieke zaken dat niet doet. Die heeft nu een president die de hele tijd bezig is met duidelijk maken dat hij er geen zin in heeft. En dat de wereld misbruik heeft gemaakt van de VS en dat hij daar tabak van heeft. In ieder geval is dat, op zo'n moment zie je wat voor gevolgen dat heeft. Dit is nou echt de definitie van een mondiaal probleem.
Ja.
En landen komen niet samen om samen daar een coördinatie op om samen daar een aanpak voor te regelen. En dat zet echt de aanpak van dit virus enorm achteruit.
Ja, en de organisatie die daarvoor is, de Wereldgezondheidsorganisatie, die ligt weer juist onder kritiek.
Ja, maar goed, het probleem is volgens mij niet zozeer die specifieke organisatie zelf. De WHO is deel van een internationale orde die de Verenigde Staten hebben uitgedacht. Die hebben echt een soort architectuur bedacht in de Tweede Wereldoorlog voor de wereld. Ja. Er zaten allemaal internationale organisaties bij, de Verenigde Naties bijvoorbeeld. Maar de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, was er ook één van. En die zou in dit soort momenten de leiding moeten nemen. De WHO heeft ook plannen ervoor. Maar op het moment dat puntje bij paaltje komt in de wereld nu, kan de WHO die leiding niet nemen, omdat het eigenlijk wordt verscheurd door een politieke strijd tussen de Verenigde Staten en China.
Ja.
En de Verenigde Staten, die nu de WHO rugdekking zouden moeten geven, dat niet doen.
Ja. Ja.
Dus er is geen leider en de wereld heeft er dus ook niet een mondiale aanpak nu.
En heeft de Verenigde Staten eigenlijk een punt in hun kritiek op de Wereldgezondheidsorganisatie, vind jij? De kritiek is dat ze te veel buigen voor China, zeg ik maar in mijn woorden. Klopt dat?
Ja en nee. Kijk, daar hebben ze gelijk in. Maar dat is nu natuurlijk eventjes niet belangrijk. Op dit moment zou de WHO alle steun moeten hebben. En zou nadat dit virus is verslagen, zouden ze moeten zeggen, trouwens, er is wel een probleempje met hoe jullie luisteren naar China, maar dit is natuurlijk een idioot moment om nu te gaan zeggen, de WHO luistert te veel naar China en daarom gaan we jullie nu dwars liggen.
Ja.
Dat zou voor later moeten zijn.
Het gevolg is dat een echte wereldwijde aanpak gewoon simpelweg ontbreekt.
Ja.
En wat is eigenlijk het gevolg daarvan?
Het gevolg is dat ieder land voor zich gaat. En de Verenigde Staten hebben daarin ook het voortouw genomen. Trump heeft op een bijzonder gênante manier geprobeerd om het Amerikaanse belang boven anderen te stellen. Dus onder andere proberen medische leveranties weg te kopen voor andere landen hun neus. Nederland onder andere ook. Trump heeft geprobeerd een Duits bedrijf wat een veelbelovend vaccin ontwikkelde, veelbelovend onderzoek had, voor een miljard te kopen en dan ook daarmee te bedingen dat het vaccin, als dat werd ontwikkeld, exclusief voor Amerikanen was. Nou, dat zijn ontzettend gênante dingen en dat is een heel groot probleem voor de wereld.
Goed, laten we naar een ander aspect kijken. De economie, die nu momenteel ook in lockdown situatie verkeert. Nou, er is maar voor één persoon op de wereld die zich geen enkele zorgen maakt over de economie. Laten we maar eens luisteren.
I think I can say like almost never before, Americans are moving forward with common purpose and shared resolve, determined to vanquish the virus and lift our nation to even greater heights. We are supremely confident in the magnificent future that awaits the American people. Well, I think the economy is going to do very well. Now, that's just my feeling. It's a strong feeling. I've had good, proper feelings about a lot of things over the years, and I think we're going to do well. But I think our country, from an economic standpoint, will end up being stronger than ever. We have tremendous stimulus. We have tremendous stimulus plans. We have things in the works that are going to really, I think, fire the country.
Fire the country. Het zal goed gaan met de Amerikaanse economie. Dat was natuurlijk Donald Trump. Ja, een man die je nog nauwelijks serieus kunt nemen. Maar hij is wel de president van de Verenigde Staten. En hij vertelt elke dag hoe goed hij de crisis aanpakt. Maar heeft hij een punt? Gaat het... Nee, laat ik het anders vragen, Rutger. Wat denk jij? Hoe diep? Laten we even ervan uitgaan. We moeten iets verzinnen, een soort randvoorwaarden. Over een half jaar is er een vaccin. Over drie kwart jaar dan is dat vaccin over de wereld verspreid. En dan begint al de bedrijvigheid weer toe te nemen. Wat treffen we dan aan? Hoe diep is de recessie op de wereld?
Nou, als je het IMF mag geloven en andere organisaties die het voorspellen, krijgen we inderdaad een wereldwijde recessie. Dat is een hele flinke klap. Dat is niet iets wat elk jaar of elke decennium gebeurt. Dus dat is echt een hele grote stap terug. Het is de vraag welke landen dan het hardst worden geraakt. En het zou best kunnen dat de Verenigde Staten daar zich redelijk van herstellen. De Verenigde Staten zijn wel een van de landen die er hard door geraakt gaan worden. Dat is nu duidelijk. De Verenigde Staten zijn nu al hard aan het krimpen.
30 miljoen werklozen momenteel, of nog meer?
Ja, dus er wordt voorspeld dat er tussen 20% en 30% werkloosheid komt in de Verenigde Staten. Nou, dat is een enorm economisch probleem. Het is alleen zo dat de Verenigde Staten ook in het verleden een enorm vermogen aan de dag hebben gelegd om economisch terug te veren als het slecht gaat. En het zou kunnen dat de Verenigde Staten dat sneller doen dan andere landen. En dat de Verenigde Staten daardoor relatief beter doen dan sommige andere landen met wie ze, zou je kunnen zeggen, in economische competitie liggen. Dat is koffiedik kijken. Het zou kunnen zijn dat de Verenigde Staten harder worden getroffen en dat de relatieve schade aan de Verenigde Staten nog groter is dan aan andere landen.
Laten we even kijken, wat is eigenlijk erg aan een recessie? Het grootste probleem is dat heel veel mensen geen werk hebben, denk ik, hè? Wat maakt het verder uit? We hebben producten in overvloed. Dat er wat minder producten zijn, daar lig ik niet echt wakker van.
Nee, nou, ik zou ook zo willen denken. En zo zou een normaal mens ook waarschijnlijk reageren op het idee van een recessie. Van, nou ja, goed, als het een tijdje wat minder gaat, ja, dan gaan we niet ver op vakantie of we geven wat minder uit. En daarna gaan de zaken wel weer beter.
Ja. Sterker nog, het is voor een economie juist heel goed af en toe een oorlog of een flinke crisis. Want dan heb je daarna weer veel nieuwe dingen die gemaakt moeten worden.
Ja, alleen is het zo dat onze economie is ingericht op het idee dat je schulden maakt en daarna daar de vruchten van plukt. En dat je daarna die schulden aflost doordat je groeit. De economie is met het voorbeeld van de Verenigde Staten erg gericht op schulden maken. De Verenigde Staten zijn een land wat zelf enorm veel schulden heeft gemaakt, ook in het verleden dat heeft gedaan. En dat is ook dat model is naar andere landen ook verspreid. In Europa maken landen ook grote schulden met het idee dat dat dan later kan worden terugverdiend. Er is een hele grote schuldenberg, zowel bij landen als bij consumenten. En die kunnen alleen worden terugverdiend als in de toekomst geld wordt verdiend en dan meer dan in het verleden aan schulden is gemaakt. Nou, als de wereld in een recessie raakt, dan is er geen enkel land waar geld over is om te investeren. Dan is er geen capaciteit om dat in te lopen. Dus dat zou kunnen betekenen dat we een hele tijd lang met hoge schulden zitten en een hele tijd lang met een lage economische groei. En dat gaat heel veel mensen pijn doen. Inderdaad, de mensen die hun banen kwijtraken, waarvoor niet banen snel gaan terugkomen. Situaties waarin landen heel lang zitten met een hoge werkloosheid, met lage economische groei. En die economische groei is dan niet zozeer erg omdat dat cijfertjes zijn op papier, maar omdat echt betekent dat huishoudens zitten met schulden, dat bedrijven zijn omgevallen. En dat er niet dat er werkloosheid is en niet een manier om uit die negatieve cyclus te komen.
Oké, maar dus de meeste pijn wordt dan toch gevoeld door die mensen die hun baan kwijtraken, denk ik.
Ja, natuurlijk. Ja. Als je een miljardair bent en je hebt een aantal 100 miljoen minder, dan doet dat pijn, maar op een virtuele manier.
Ja, maar ook jij en ik behoren tot de middenklasse, zeg ik maar even. Vrees jij voor jouw toekomst na de crisis?
Nee, ik persoonlijk heb 2 vaste banen. En ik ben zelf daarin niet iemand die de grootste prijs gaat betalen. Ik maak me veel meer zorgen voor andere mensen, ZZP'ers.
Ja.
Ook mensen in mijn omgeving, maar ook Nederland als geheel en mensen die kwetsbaar zijn in zo'n recessie.
Dan zijn er ook allerlei mensen, ook in de Groene Amsterdammer, alle economen die zeggen dit is de kans om de economie te vergroenen. Eigenlijk is die lockdown een zegen voor het milieu. Laten we dat zo houden. Zie jij dat gebeuren? Dat de economie gaat die weer gewoon aantrekken zoals die was, denk jij? Of gaat er iets veranderen?
Nou, het zijn 2 verschillende dingen die je zegt. Als de economie weer gaat aantrekken, dan kunnen we op de oude voet verder. Dan kunnen we weer schulden maken en weer gaan groeien.
Ja.
Maar eigenlijk de kans waar je het over hebt en die sommige economen aanstippen, maar niet alleen economen, is zeggen goed, hè, wat we nu hebben gedaan, dat werkt niet. We hebben een economisch systeem wat de hele tijd afhankelijk is van nieuwe groei, van schulden maken. Tegelijkertijd branden we alles op wat de wereld aan hulpstoffen heeft, dat moeten we niet meer doen. We moeten een economie hebben die niet altijd maar moet groeien. We moeten niet alles er doorheen fikken wat we aan hulpstoffen hebben. We moeten een nieuwe economie maken
ja.
die niet per se hoeft te groeien en die ook niet op een soort roofbouw pleegt op de toekomst.
Duurzame.
Nou ja, je vraag is of ik dat zie gebeuren. Jammer genoeg. Ben ik daarin pessimistisch? Ik denk dat alle landen zich gaan richten op nationaal economisch herstel. En dat ze niet bezig zullen zijn met het samen creëren van een wereldeconomie. Van een wereld die gericht is op een betere economische planning. Een beter omgaan met de planeet. Maar op proberen de schade aan financiën, aan economie in te lopen. Ook ten koste van elkaar. Dus jammer genoeg zie ik het niet, verwacht ik het niet, maar ik hoop het natuurlijk wel.
Ja, het eerste teken, 2 tot 4 miljard in de KLM steken om die te redden, dat duidt er ook niet echt op dat er een grote verandering. En dan pas achteraf een beetje sputteren over eventuele voorwaarden aan die lening. Dat ziet er niet erg revolutionair uit, zal ik maar zeggen.
Nou ja, dat weet ik niet. Ik denk op dit moment moeten alle zeilen worden bijgezet. Ik ben er niet tegen dat KLM wordt gered. Maar goed, ik hoop ook dat andere bedrijven en mensen worden gesteund. En dat inderdaad er ook plannen worden gemaakt over hoe het verder kan na dat redden van die bedrijven. Om de economie op een manier in te richten die bestendiger is.
Goed, maar samengevat over de economie. Hij krijgt een zware klap. Daar gaan veel werklozen komen. Veel mensen met kwetsbare posities zullen daaronder te lijden hebben. Nou, nog één ander positief geluid. Er zijn ook mensen. Eigenlijk wordt zo'n beetje stiekem het basisinkomen ingevoerd op dit moment. Want de overheid springt razendsnel bij ZZP'ers en bij kleine bedrijven. Zou dat nog een blijvende verandering teweeg kunnen brengen? Wat denk jij?
Nou, ik bedoel, ik begrijp dat mensen die pleiten voor een basisinkomen denken van, nou ja, de landen over de hele wereld die betalen nu lonen van hun inwoners. Dus eigenlijk is dat een soort basisinkomen.
Ja,
ik denk niet dat dit iets permanent is. En ik denk ook niet dat, ik zie nergens landen die zeggen, dit lijkt ons eigenlijk wel een goed idee op lange termijn. Dus ik vraag me af of dat een stap in die richting is.
Samengevat, de economie gaat gewoon weer proberen op gang te komen. En ergens mogen we hopen dat dat ook niet zo lang duurt. Want dan kunnen een aantal kwetsbaren wat eerder weer aan hun inkomen komen.
Ja.
En het milieu?
Nou ja, om terug te gaan naar het hoofdonderwerp van de podcast. Het milieu, dat is nou een andere echte definitie van een mondiaal probleem. Landen kunnen dat niet op zichzelf gaan oplossen en het is ook een probleem omdat de hele wereld ermee te maken heeft. En daar wreekt zich dat we nu een gebrek aan leiderschap hebben. En in de wereld die er gaat komen kun je dan zeggen, nou ja, misschien zijn we zo geschrokken met z'n allen dat er een andere inrichting moet komen van economie, van politiek. Moeten we dit soort mondiale problemen samen gaan aanpakken? Maar dit mondiale probleem wordt nu aan elk land op zich overgelaten. De Verenigde Staten is het belangrijkste land ter wereld, neemt de leiding niet. En ik denk dat op het gebied van milieu ben ik bang dat de Verenigde Staten ook die leiding niet gaan nemen. En dat er ook niet een beweging komt naar internationale samenwerking.
Nee. We worden niet vrolijk vandaag, Rutger. Laten we eens kijken naar dat andere ding waar jullie artikel over gaat. Wie gaat in die post-corona wereld de wereldleider worden? De Verenigde Staten of China? Nou, jij bent de buitenlandredacteur, zeg jij het maar.
Ik denk dat er een wereld aankomt, dat er een wereld al gearriveerd is zonder leider. Want het enige land wat het eigenlijk kan doen op dit moment zijn de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten die willen het niet. Geven ook geen leiding. Landen willen ook de Verenigde Staten op dit moment niet volgen. En de internationale instituties die deel zijn van een soort internationale infrastructuur, die nemen die leiding ook niet.
Nee.
Dus er is nu een wereld zonder leider. En ik verwacht niet dat dat verandert in de toekomst. Het is alleen zo dat als je zegt, goh, welk land blijft nou het belangrijkste in de wereld? China wil dat heel erg graag. Is ook al decennia bezig met een lange termijn plan om zijn invloed in de wereld groter te maken. Onder andere in de Verenigde Naties, maar ook op andere manieren. Maar China heeft nu een heel slechte beurt gemaakt, zou je kunnen zeggen. Die heeft zijn eigen coronaprobleem niet goed aangepakt. Er was natuurlijk de oorsprong van corona en is nu op een hele dwingende manier proberen zij hun lezing van het hele verhaal op te leggen aan andere landen. Dus dat helpt allemaal niet.
Dus we zitten eigenlijk in een wereld waarin, we hebben wel een wereldleider, namelijk de Verenigde Staten, maar die wil het niet zijn en die doet het steeds slechter. En we hebben nog geen echte, misschien wel een uitdager, maar nog geen echte vervanger.
Ja, alleen is het wel zo dat je ziet dat de Verenigde Staten, die zijn een land wat zegt, oh, is er een economisch probleem? Nou, dan zetten we de sluizen gewoon open en laten we overal dollars vloeien.
Ja, 2200 miljard dollar stoppen ze erin. Dit is allemaal niet te begrijpen eigenlijk en niet te bevatten.
Ja, dus zeg maar twee à drie keer de economie van Nederland. Dat, dat strooien ze dan eventjes de economie in.
Ja.
Dus ja, als andere landen dat aangrijpen en zeggen, nou ja, wij willen toch graag die dollars blijven hebben, dan betekent dat dat de Verenigde Staten toch de motor zijn van de wereldeconomie, of in dit geval de drijfboei.
Maar wacht even, dat snap ik niet. Als andere landen dat aangrijpen, hoe bedoel je dat?
Nou, de Verenigde Staten die creëren dollars. Ja. Die pompen een enorme hoeveelheid virtueel geld hun economie in.
In Europa doet de euro, de Europese Centrale Bank doet niet anders volgens mij.
Nee, maar op een andere schaal.
Ja.
En
minder.
Ja, en de Verenigde Staten die stellen ook deze kredieten beschikbaar voor andere centrale banken. En als andere landen daarin meegaan, dan blijft de dollar de drijfboei van de wereldeconomie. En dat betekent dan in praktijk ook dat de Verenigde Staten het toonaangevende land blijven op dat punt.
Op economisch gebied in elk geval. Ja. En dat is eigenlijk een van de gebieden waarin je wereldleider toont, dat je het economisch meest krachtige land bent.
Ja, op dit moment is economie toch wel de belangrijkste fundament, zou je kunnen zeggen, van internationale macht.
Ja.
Natuurlijk is een politieke invloed en militair, dat speelt allemaal mee. Ja. Maar economie is op dit moment het belangrijkste. En daarin zijn de Verenigde Staten nog steeds de grootste, de zwaarste man in het circus, zoals we schrijven.
Ja, dus de zwaarste man in het circus. Maar dat geeft ook een beetje het vacuüm aan. Of vacuüm, dat is niet het goede woord. Maar de rare situatie waarin we zitten. Dus de economisch machtigste man, de zwaarste man in het circus, die gedraagt zich verder als een onbeschofte hulk. En die trekt zich niks aan van hoe het circus bestuurd wordt en allerlei internationale organen daar rondomheen. Die is alleen maar economie, verder niks.
Ja, zo. Inderdaad, die laat het de politieke leiding van de wereld helemaal liggen. En andere landen die vinden het ook een gênante vertoning. Maar er is nu eventjes niet een alternatief voor.
Nee. En dat was, misschien moeten we dat even goed op een rij zetten, sinds de Tweede Wereldoorlog, toen is de Verenigde Staten eigenlijk wereldleider geworden, denk ik.
Ja.
En na de Tweede Wereldoorlog zijn al die instituties opgericht. De Verenigde Naties is er zelf eentje van. De Wereldbank, de Wereldgezondheidsorganisatie. Al die instituties die de laatste jaren aan macht aan het inboeten zijn.
Aan betekenis aan het inboeten zijn. Ja, het is een interessant verhaal. Dus Amerikaanse planners hebben echt een soort plan voor de wereld uitgedacht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zijn gaan samenkomen, bijvoorbeeld in Bretton Woods is een goed voorbeeld. Dat is dan zo'n plek waar de basis is gelegd.
Waar ligt het ook in Engeland?
In het noordoosten van de VS.
Oh,
en dat dan,
okay.
Daar is de basis gelegd voor de wereldeconomie na de Tweede Wereldoorlog. En al die instituties zijn uitgelegd. Inderdaad ook de Verenigde Naties. Een heel soort infrastructuur.
Ja.
Maar ja, die hapert. De Verenigde Naties zijn totaal afwezig in deze crisis. Er zijn geen VN-toppen waar noten worden gekraakt. Er is geen leiding.
Nee. En het andere land wat de Verenigde Staten een beetje uit begint te dagen op economisch terrein, China, kun je dat zien? Dus economisch, ze groeien. Er komt een moment dat ze even groot zijn als de Verenigde Staten of misschien de Verenigde Staten voorbij streven. Wanneer verwacht je dat dat gebeurt eigenlijk?
Nou ja, wij hebben in ons artikel citeren we een econoom die het pas over drie decennia verwacht.
Maar 2050,
De meeste projecties leggen dat wel eerder.
Ja.
Maar goed, de vraag is dan wat het precies betekent als de hele wereld zich toch blijft richten naar de dollar als leider, dan is het de vraag of China daarmee de centrale positie krijgt die het zou willen. Maar het is ontegenzeggelijk dat China heel sterk aan gezag heeft gewonnen de afgelopen 10, 15 jaar. En dat ook het zwaartepunt, zou je kunnen zeggen, van politiek en economie in de wereld zich verplaatst naar Oost-Azië.
Ja, en moeten we daar bang voor zijn?
Ik moet zeggen, deze coronacrisis heeft me daar wat bezorgder over gemaakt dan eerst. Ik vind dat China heeft zich bepaald niet een modelleider van de wereld getoond. Zoals ze dat proberen te projecteren als een verantwoordelijker en stabieler land dan de Verenigde Staten.
Ja.
Erg gericht op hun eigen reputatie. Op het opleggen van hun versie van de zaak aan landen die dat zouden moeten volgen en strafmaatregelen voor landen die dat niet willen. Nee, ik vind dat niet zo mooi eruit zien.
Nee. Opnieuw worden we niet vrolijk, Rutger, terwijl we hier toch zo heerlijk in dat zonnetje in Drenthe zitten.
Nee, je zou kunnen zeggen, als landen hun eigen plan trekken, dan betekent dat ook dat we daar minder afhankelijk van zouden kunnen zijn. De Europese Unie blijft een zone waarin met veel ruzie onderling, maar toch samenwerking is. In Nederland zitten we natuurlijk in een land wat zich, als we het vergelijken met landen in de wereld, zitten we toch op een van de plekken waar we het best voorbereid zijn op schokken als deze. Dus ja, dat is wel iets om vrolijk van te worden misschien.
Fijn dat je het probeert in elk geval. De Europese Unie zou eigenlijk in dit gat wat er aan het ontstaan is kunnen of moeten springen misschien. Maar ja, dan heb je weer het probleem dat ze intern zo verdeeld zijn.
Ja, de Europese Unie die beweegt heel langzaam. Ik moet zeggen, dat er geen Europese aanpak is, klopt niet echt. Duitsland doet best meer dan op het eerste gezicht lijkt. Duitsland heeft niet alleen patiënten aangenomen uit Nederland, maar ook uit Frankrijk. Andere Europese landen geeft op een minder openlijke en minder politieke manier leiding dan de Verenigde Staten zouden doen. Het grote vraagstuk hoe het nou moet met geld. Ja, daar komen de Europeanen niet dichter bij elkaar, alleen maar verder van elkaar af. Maar tegelijkertijd blijft het een unie die werkt en waar alle landen zich nog steeds met graag aan conformeren.
Kortom, het zijn spannende tijden waarbij de drie potentiële grootmachten elk met hun eigen problemen kampen.
Ja.
En waarbij we de komende decennia zullen zien wie er gaat winnen.
Ik zie het niet als een strijd in de zin van dat de winnaar de wereld gaat vormgeven. Die wereld waarin die echt te boetseren valt door het grootste land die wereld is geweest. Ik denk dat we naar een complexere internationale betrekkingen gaan. Daar zijn we al aan toegaan met meerdere centra van macht en zonder één centrale sturing, maar als die landen niet samenwerken, ja, dan krijg je dus ook een soort versnipperd geheel.
Hoe dan ook, het lijkt me een situatie waarin de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer zijn lol op kan.
Ja, zeker.
Dankjewel voor deze toelichting, Rutger. Rutger van der Hoeven. Samen met Casper Thomas, dat moeten we nog zeggen, heeft hij deze week over de post-corona-tijd geschreven in de Groene Amsterdammer. Daarin ook een essay van Abraham de Zwaan, waarin die 10 mei 2020, dus 10 mei dit jaar, vergelijkt met 10 mei 1940. Alleen collectieve actie kan volgens hem een catastrofe voorkomen. En een profiel van Hilary Mantel, die ook wel de Engelse Tolstoy wordt genoemd. Zij voltooide haar drieluik over Thomas Cromwell, waarvan de Nederlandse vertaling van deel 3 deze week verschijnt. Allemaal te lezen in De Groene van deze week. Eventueel met een proefabonnement, ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u 3 maanden De Groene kunt krijgen voor €30. U kunt reageren op wat u allemaal hoort in deze podcast via de mail. Ons adres is podcast@groene.nl. Podcast@groene.nl. U kunt ons ook sterren geven in uw podcast-app of een korte recensie. Dan krijgen we nog meer luisteraars. Daar worden we alleen maar blijer van. En volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Deze week werd die gemaakt door Mariska van Schijndel en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade. Thank you.